Gemeente, namens uw kerkraad zijn er de volgende mededelingen. Volgende week zondag gaat u in beide diensten voor dominee K. Hoefnagel. Er is dan voorbereiding op het heiligavondmaal dat de week erop, 9 juli, bediend zal worden. Bij de inzameling van uw gave deze dienst zijn er twee bestemmingen. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de stichting Evangelisatie Oost-Vlaanderen. En voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen Psalm 1, de versen 1 en 2. Psalm 1, vers 1. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zonde staat. En ook vers 2. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom. En wat er volgt in vers 1 en 2 van Psalm 1. Ook vanmorgen worden we voor de spiegel van Gods heilige wet geplaatst. Laten we na het horen van Gods wet zingen uit Psalm 119 en daarvan het 13e vers. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof, ai, zie mijn nood. En wat er volgt in Psalm 119 vers 13 na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We lezen verder uit het woord van God en we openen nu de schrift in het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. En we lezen daaruit vanaf vers 9 van hoofdstuk 1 tot en met vers 7 van hoofdstuk 2. Dus de schriftlezing is Openbaring 1 vers 9 en dan lezen we door tot en met hoofdstuk 2 vers 7. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was in het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren 1, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond gingen 2 snijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de 7 gouden kandelaren. De 7 sterren zijn de engelen der 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die gij gezien hebt, zijn de 7 gemeenten. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze: dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden van de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwade niet kunt verdragen, en dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat zij apostelen zijn en zij zijn het niet, en hebt hen leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld, en gij hebt om mijns naams wil gearbeid en zijt niet moede geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. Tot zover de lezing uit het woord van God. En gemeente, ik bedien u vanmorgen het woord van God ook uit deze schriftlezing. En dan in bijzonder uit datgene wat u is gelezen uit Openbaring 2. Het gaat dan over de verzen 1 tot 7, de brief aan de gemeente van Efeze. En ik lees u de verzen 4 en 5 nog een keer voor. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u en doe de eerste werken. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren indien gij u niet bekeert. Tot zover de kerntekst voor vanmorgen. Maar gemeente, bidden we de Heere eerst om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest, om een gezegende dienst. We doen ook voorbeden en dankzegging. We bidden voor het werk op de evangelisatiepost in Gent. En we bidden in het bijzonder voor de gesprekken die deze week zullen plaatsvinden met kandidaten voor de functie van evangelist. We bidden ook voor degenen die wachten op uitslagen van onderzoeken en voor hen die te kampen hebben met ernstige ziekte. We danken de Heere voor de goede uitslag die mevrouw Post mocht krijgen na de operatie. Laten we de Heere bidden en danken. Drie enige Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest. Vanmorgen willen we als gemeente naderen voor uw aangezicht. Opnieuw ontvangen we van u een eredienst waarin u tot ons komt met uw woord. En Heere, dan is het uw goedheid en uw trouw dat we samen mogen komen rond dat woord van u. Dat u uw stem wilt laten horen. Dat u wilt vertroosten, wilt bemoedigen, wilt onderwijzen. Ja, ook wilt vermanen en terechtwijzen. Maar Heere, dan hebben wij het zo nodig dat u uw Heilige Geest zendt. Dat die zich voegt bij uw woord. Want dan heeft uw woord toch levenwekkende kracht. Dan bereikt het niet alleen ons oor, maar ook ons hart. En wat hebben we dat nodig, Heere, dat we uw stem horen met de oren van ons hart. Want dan maakt u ons bekend wie u bent, een heilig God die zo goed is, die ons leven draagt en spaart, ondanks wie wij zijn. En dat maakt u ons bekend, wie wij zijn. We hebben het gehoord, als we hebben geblikt in die spiegel van uw wet. Als u onze zielsogen opent, dan zien we bij het licht van uw woord en wet waar het bij ons mis zit. Dat we uw geboden hebben overtreden, uw liefde hebben versmaad. En Heere, daarom roepen we u aan om de vergeving van onze zonden in gedachten, woorden en daden. Om alleen verlossing en zaligheid te zoeken en te vinden in de gekruisigde Christus die verhoogd is en die zit aan uw rechterhand, hemelse Vader. En zo is uw wet toch ook bedoeld als tuchtmeester tot Christus. Heere, geef dat we ook deze morgen aan zijn voeten komen om redding, om zaligheid, om verlossing. En dan is ook uw wet een leefregel van dankbaarheid. Dan roept u ons er ook toe op, wees heilig, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. En ja, ook daarvoor hebben we zo uw Heilige Geest nodig en het heiligend bloed van de Heer Jezus Christus. Wilt u de prediking daartoe zegenen, dat we voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw verlegen zijn om wat u aan verloren zondaren schenken wil, om Christus wil. En zo hebt u, Heer Jezus Christus, als de verhoogde koning van uw kerk eeuwen geleden 7 brieven gezonden naar die christelijke gemeente in Klein-Azië. En wij ontvangen die brieven als woord van u, voor de kerk van de eeuwen. Het is ook een boodschap voor ons als gemeente, maar tegelijk ook voor ieder van ons persoonlijk. Heere, laat uw woord diep mogen doordringen in ons hart. En laat het getuigenis dat u over de gemeente van Efeze geeft een spiegel zijn voor onszelf en voor de gemeente. Niet alleen als het gaat over de positieve dingen, maar ook als het gaat over de klacht die klinkt en de waarschuwing. En Heere, als dat ons betreft, dat u ook van ons moet klagen, ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Heere, laat het dan een middel zijn in uw hand om ons terug te leiden op de weg achter u aan. Dat het een middel is tot hernieuwde bekering. Maar Heere, geef het ook als we dat voor de eerste keer in ons leven nog zo nodig hebben. Zegen zo uw woord voor een ieder van ons, ook voor onze jongens en meisjes. Mag het vanmorgen zo eenvoudig zijn dat ook zij begrijpen wat u tot hen zegt. Heere, zegent u ook onze jongeren. Ook als het zal gaan in een deel van de preek over vermenging tussen wereld en kerk, mag het een opwekking en een spiegel zijn, ook voor hen. Ja, Heere, wees zo met de hele gemeente. Ook met de ouderen voor wie het niet meer gaat om naar uw huis te gaan. Heere, gedenk hen. In de ouderdom of in de ziekte die er is, wees hen zeer nabij. Wij bidden u ook voor hen die wachten op uitslagen van onderzoeken. En Heere, wat kan dat soms een spanning geven? Wat kan dat ook gedachten geven van angst? Maar Heere, dan is dat ook een bijzondere vorm van het vermoeid en beladen zijn. En als we zo zijn, dan roept u ons toch tot u, om bij u rust te ontvangen. Heere, geeft u ook aan die broeders en zusters die het betreft, die rust in u. Wij bidden u dat ook voor hen die een ernstige ziekte onder de leden hebben. Heere, mogen ze zich gedragen weten door u. En wilt u in bijzonder licht en uitzicht geven en veel zicht op de Heer Jezus Christus, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht om het loon dat hem voorgesteld was. Heere, mogen we zo ons kruis achter hem dragen. Heere, wij bidden u ook voor het werk in de grote stad Gent. Het zal vanmorgen gaan over een grote stad, waar ook een kleine christelijke gemeente was. En zo is dat in Gent ook. Een stad vol van zorgen en van zonde. Heere, geeft dat het eenvoudige werk dat daar gedaan mag worden, voortgezet mag worden, onder uw zegen. En wilt u daartoe in bijzonder ook de gesprekken zegenen deze week met de sollicitanten voor de functie van evangelist. Heere, wilt u zelf met uw geest de harten en de gedachten zo neigen en leiden dat diegene benoemd wordt die u daartoe geroepen hebt en die u daartoe ook wil zenden. Zegent u ook de broeders die de gesprekken leiden. En geef dat we ons ook in dat opzicht mogen verblijden door wat u schenkt. Wij danken u ook samen met onze zuster Post, die zo'n goede uitslag ontving. Heere, er is veel spanning geweest. Het was ook een ingrijpend bericht. Maar u heeft de dingen zo wel gemaakt. Heere, geef ook dank in haar hart en dat van onze broeder, haar man, die u gezonden hebt naar deze plaats. Heere, geef dat ze zo samen met de gemeente u mogen danken voor wat u schenkt. En geef dat ze ook in het heenleven naar de verhuizing en de overkomst hier daarin uw goede hand mogen opmerken. Heere, wilt u ook zo met ons zijn in deze dienst? Als uw woord is geopend en gelezen, als we gereed staan om naar de uitleg ervan te luisteren en die te spreken, Heere, dan zijn we allemaal zo afhankelijk van uw Heilige Geest. Wilt u die in rijke mate zenden? En wilt u de Satan weren, dat hij de zegen niet wegneemt? En geeft dat alles wat ons hindert even aan de kant mag gaan. En mag het zo een dienst zijn die uitloopt op de eer en de glorie van uw heilige naam. Wij bidden het u alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, uw gaven voor de Heer en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. Als inleiding op de preek zingen we dan Psalm 139, vers 1... Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En ook vers 14, doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. En wat er volgt in Psalm 139, vers 1 en 14, bij de inzameling van uw gaven en als inleiding op de prediking. Gemeente, laten we in antwoord op de prediking zingen, Psalm 133, het derde vers. Dus Psalm 133, vers 3, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, eens in de zoveel tijd krijgt de gemeente en in het bijzonder de kerkraad bezoek. Bezoek van twee ambtsdragers uit de klassis. Het is wel eens genoemd het huisbezoek van de klassis aan de plaatselijke kerk. En met een duur woord noemen we dat kerkvisitatie. Dat bezoek wordt van tevoren schriftelijk aangekondigd en het moet ook worden afgelezen dat dat plaats zal vinden. En tijdens een kerkraadsvergadering komen er dan twee ambtsdragers uit de klassis, twee klassispredikanten of een predikant en een ouderling, onderzoek doen naar hoe het in de gemeente gaat. En dat is goed dat dat gebeurt. Dat is een van de kerntaken van de klassis. Het hebben van opzicht over elkaar. Niet heersend, maar dienend. En in gebondenheid aan de schrift. En je ziet dat in het boek Handelingen al gebeuren. De apostelen gaan verschillende keren terug naar plaatsen en gemeenten waar ze eerder geweest zijn. En dan deden ze dat om te bezien hoe het er geestelijk voor stond in die jonge gemeente. Nou, zo gebeurt dat nog steeds onder ons, kerkvisitatie. En van zo'n visitatie wordt ook altijd een verslag gemaakt, een visitatieverslag. En dat verslag wordt besproken op de klassis. Dan kunnen ook alle ambtsdragers uit andere klassisgemeenten die verslagen lezen en daarover doorspreken. En gemeente, nou krijgen we vanmorgen ook kerkvisitatie. Niet van de klassis, maar van Christus zelf. In het boek Openbaring, hoofdstuk 2 en 3, staan 7 korte brieven aan de 7 gemeenten in Klein-Azië. Dat is het huidige westen van Turkije. Maar deze 7 brieven zijn eigenlijk 7 kerkvisitatieverslagen van Christus. En ze zijn opgenomen in onze Bijbel. Waarom? Omdat het ook een woord van God is met een boodschap aan de kerk van Christus na Pinksteren. De christelijke kerk van alle eeuwen. Het moet ook gelezen worden. En dat is anders dan bij visitatieverslagen in onze tijd. Het moet gelezen worden door alle gemeenten. Dat zien we in vers 7 van hoofdstuk 2. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. En vanmorgen komt die eerste van de 7 brieven tot ons als gemeente. Maar ook tot een ieder van ons persoonlijk. En laten we zo gaan luisteren vanmorgen. Alsof we hier te maken hebben met een rechtstreekse brief van de verhoogde Christus aan de gemeente van Middelharnis. Laten we gaan luisteren naar de tekst met de kernverzen. Openbaring 2, vers 4 en 5. We vatten de tekst en het verband samen onder het thema een indringende brief van de verhoogde Christus. Een indringende brief van de verhoogde Christus. En dan letten we op 2 elementen uit die brief. Allereerst een bemoediging, die lezen we. Maar ook in de tweede plaats een waarschuwing. Die staat er ook in. Dus een indringende brief van de verhoogde Christus. Een bemoediging en een waarschuwing. Allereerst die bemoediging. Schrijf. Zo klinkt het aan het begin van Openbaring 2. Schrijf. En als je goed leest in al die 7 brieven, dan zie je dat elke brief zo begint met een bevel. Tot wie klinkt die opdracht? Schrijf. Nou, dat hebben we gelezen uit hoofdstuk 1. Die opdracht komt tot de apostel Johannes. Hij is dezelfde als de discipel Johannes, die ook het evangelie van Johannes heeft geschreven. Schrijf, maar waarom staat er niet spreek? Johannes was toch apostel? En apostelen moesten als getuigen het woord van God verkondigen. Daartoe waren ze toch uitgezonden? Jawel, maar de apostel Johannes kon dat niet meer. Ja, hij kon nog wel praten. Maar nadat hij jarenlang apostel was geweest in Efeze, is hij tijdens de regering van keizer Domitianus naar het eiland Patmos verbannen. En de Satan denkt, ziezo, weer een knecht van God minder. Die stem is tot zwijgen gebracht. Want op Patmos, dat was een stuk onherbergzamer. Daar woonden nog wel meer mensen. Maar het was een eiland voor bannelingen. En de Satan dacht, nu blijft die gemeente daar in Efeze in verdriet en verwarring achter. En het rijk van God wordt weer een stukje verder afgebroken. Althans, dat dacht hij. Maar de Heere, de koning van de kerk, gaat deze weg gebruiken van die verbanning van Johannes naar Patmos om hem in zijn dienst te nemen voor de kerk van alle eeuwen. Want daar op Patmos heeft Johannes werkelijk alle gelegenheid om de boodschap van de Heere op te schrijven. Schrijf! En dat klinkt 7 keer in hoofdstuk 2 en 3. En Johannes heeft die opdracht uitgevoerd, nu zo ruim 1900 jaar geleden. En wat een zegen heeft de Heere al niet willen geven door datgene wat onder andere in deze 7 brieven is opgeschreven. Zegen aan de kerk van de eeuwen. De Satan dacht, weer een stem minder. Maar God gaat er bovenuit. En die zegt, dan zit hij daar verbannen. Maar dan gaat hij schrijven voor de kerk tot en met 2023. En zo ontvangen wij deze 7 brieven als het ware als 7 spiegels voor de christelijke gemeente. Maar ook voor ons persoonlijk. Hoe staat het er geestelijk nu met ons voor? En gemeente, dan is het vanmorgen niet de bedoeling dat we scherp gaan luisteren of andere gemeenten die wij kennen is flink worden aangesproken. Dan gaat het er ook niet om dat we vanmorgen gaan luisteren wie uit de gemeente er nu eigenlijk aangepakt wordt in deze brief. De spiegel is voor onszelf. Voor de gemeente hier in Middelharnis. En voor mij en voor u en voor jou persoonlijk. Want het feit dat deze brieven geschreven zijn naar christelijke gemeenten in Klein-Azië, dat geeft ons ook even te denken. Want u kunt er gewoon nog naartoe, in West-Turkije. En wat is er op dit moment van deze gemeenten over? Nou, dat is heel verdrietig. Ruïnes. Puinhoop. Er is bijna geen christelijke gemeente meer. In Turkije zijn er her en der nog wat kleine groepjes. Maar die 7 gemeenten die bestaan niet meer. En dat is ook de ernst als wij vandaag één van deze 7 spiegels aangereikt krijgen. Schrijf. En dan moet Johannes gaan schrijven aan, zo staat er en zo staat dat boven elke brief, aan de engel van de gemeente. Wie is dat? Is dat misschien een beschermengel van de gemeente van Efeze? Nee, dat niet. Gaat het misschien om de meest heilige uit de gemeente? Iemand die zich het meest voorbeeldig gedraagt, een engel? Nee, ook niet. Nee, met engel wordt hier de voorganger van de gemeente bedoeld? Of de voorgangers? Wij zouden zeggen een ouderling of een dominee. In het Grieks staat hier voor engel het woordje dat betekent bode. Iemand die met een opdracht gezonden wordt. En nee, dat zijn geen engelen in zichzelf. Het zijn zondaren onder de zondaren. En gaat u uw nieuwe predikant ook maar niet behandelen als een engel. Alsof hij boven de gemeente staat, zondeloos. Gaat u hem maar niet op een voetstuk zetten. Maar gaat u hem wel beluisteren als een bode van God. Want zo is hij afgezonderd en zo zijn al Gods dienaren afgezonderd om als onderherder de kudde van Christus te weiden. En nu komt die boodschap van die zeven brieven allereerst aan degenen die geestelijk leiding geven in de gemeente. Maar die moeten die boodschap ook weer doorgeven aan de rest van de gemeente. En daarom is het een boodschap met goddelijk gezag. Waarom? Omdat deze brief uiteindelijk niet in de eerste plaats van Johannes komt, maar van Christus zelf. Johannes heeft alleen maar opgeschreven wat Christus door zijn geest hem voorgezegd heeft. Zo begint de brief ook. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Die in het midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Gemeente, dat is allereerst een bemoediging. Want dit gaat inderdaad over Christus. Dat hebben we gelezen in hoofdstuk 1. Christus heeft zich daar geopenbaard als de verhoogde koning aan zijn knecht Johannes. Daar op het strand, op Patmos. En Johannes heeft de stem van zijn meester gehoord. Het was een stem als van een bazuin. Ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben het begin en het einde. Ik ben de eerste en de laatste. Ik omspan alle dingen. En als Johannes zich dan omdraait, dan ziet hij in een visioen zeven gouden kandelaren. U weet wel van die lampen met verschillende armen eraan, zoals die ook in de Oudtestamentische tempel stond. En tussen die zeven gouden kandelaren ziet hij Christus, de Zoon des Mensen. Hij die mens geworden is, die naar de aarde is gekomen tot zaligheid. En in zijn hand houdt Christus zeven sterren. En dat het Christus is, dat zegt hij ook zelf. Kijkt u maar in hoofdstuk 1 vers 18. Ik ben dood geweest en ik leef tot in alle eeuwigheid. En als Johannes dat allemaal zo ziet, die zeven gouden kandelaren, die sterren, de verhoogde Christus, dan hoeft hij niet lang na te denken over de betekenis, want die wordt hem verteld. Die zeven gouden kandelaren zijn de zeven gemeenten. En die sterren die door Christus worden vastgehouden, dat zijn de zeven engelen, de boden, de dienaren van Christus in die gemeente. En gemeente, zo is het nog. Wij zien natuurlijk alleen maar de buitenkant. Ook de buitenkant van de gemeente. En dan kun je misschien soms wel eens zorgen maken. En misschien is daar ook wel alle reden toe. Daar spreken trouwens deze zeven brieven ook van. Maar toch is dat niet alles. Allereerst ziet Christus zijn gemeente als een gouden kandelaar, een lichtbron die door hemzelf is opgericht, bekleed met goud, rein, smetteloos. Zo ziet Christus zijn gemeente allereerst. Maar gemeente, zo wil hij de gemeente dan ook zien. En daarom deze brieven. Om naast alle zegeningen ook aan te wijzen waar het nou helemaal mis dreigt te gaan. Waar dat goud van die kandelaar verdonkerd dreigt te worden. Maar allereerst is het een bemoediging. Dat die gouden kandelaren door Christus zelf zijn opgericht. En dat hij ertussen wandelt. Nou jongens en meisjes, wat is wandelen? Wat is wandelen? Nou, dat is rustig lopen. Dan ben je ergens, dan kun je al lopend rustig om je heen kijken. Dan kun je de dingen goed zien. Je weet precies wat er gebeurt. Dat kan alleen maar als je wandelt. En nu staat er hier dat de Heer Jezus Christus, die is opgestaan en opgevaren naar de hemel, dat die wandelt tussen de gouden kandelaren. Dat zijn de christelijke gemeenten. Dat betekent, hij is er. Hij ziet alle dingen. Hij weet wat er in die gemeente allemaal gebeurt. En zo is het vandaag nog. Gemeente, vindt u dat geen bemoediging? Dat Christus niet om de gemeente heen wandelt. Dat hij te midden van de gouden kandelaren wandelt. Dat hij te midden van de gemeente wandelt. Dat hij zorg draagt voor de gemeente. Dat de zaligmaker die gekomen is uit de hemel, met zijn woord en geest regeert over zijn gemeente, over al de zijnen. Zo wandelt Christus vanmorgen ook onder ons, zoals we dat dan zeggen, in het gewaad van zijn woord. Waar zijn woord onverkort klinkt, daar wandelt hij. En daar ziet hij u, daar ziet hij jou, daar ziet hij mij. Nou gemeente, als er dan een briefje voor ons ligt aan de gemeente van Efeze en je weet wat van de stad Efeze, ja, wat verwacht je dan? Nou, als je die situatie kent, dan verwacht je niet veel goed. Want Efeze, dat was een goddeloze stad. Niet dat er geen godsdienst was, die was er volop. Veel zelfs. Maar de ware God werd er nauwelijks gediend. Efeze, dat was de stad waar vooral de godin Artemis gediend werd. Wij kennen die godin uit de Bijbel onder de naam Diana. Deze grote stad Efeze was een hele belangrijke stad. Er was allerlei handel. Daar in Klein-Azië lag die stad aan de kust. Bij een knooppunt van handelswegen over de weg en over water. En via die handel werd niet alleen allerlei koopwaar verder gebracht, maar ook de afgodendienst aan de godin Diana, Artemis. En de enorme tempel van Artemis die in Efeze stond, wordt wel een van de 7 wereldwonderen genoemd. De Diana van de Efeziërs. Dat was de godin van de vruchtbaarheid, van de groei, van de akkerbouw. Diana gaf leven. Misschien kennen jullie dat verhaal wel, jongens en meisjes. Dat Paulus daar in de stad Efeze komt. En die gaat daar preken. Die gaat het evangelie van de Heer Jezus vertellen. En er gaan heel veel mensen de Heer dienen. En ze verlaten de godin Diana. En in die stad, daar waren heel wat zilversmeden. Die maakten die prachtige tempel van Diana na in het klein. Van zilver. En die verkochten ze. Maar die zilversmeden, die merkten het. Onze handel gaat achteruit. En ze komen in opstand tegen Paulus en tegen die christenen. Ze hebben een keer 2 uur lang met z'n allen staan schreeuwen. Groot is de Diana van de Efeziërs. Nou, die stad. In die stad is een kleine christelijke gemeente. En die gemeente krijgt allereerst een bemoediging. Ik wandel ook bij jullie, zegt de Heer Jezus. Hij weet alle dingen. Dat lezen we ook in vers 2. Kijkt u maar. Ik weet uw werken, uw arbeid en uw lijdzaamheid. En dan volgt er direct wat die 3 woorden betekenen. Ik weet uw werken. Welke werken van de gemeente van Efeze wist Christus? Nou, dat staat er, dat gij de kwaden niet kunt dragen. Dat weet hij. Jullie zijn een gemeente waar je het kwaad niet verdraagt. Waar je de zonde echt buiten de deur wil houden. Ik weet uw arbeid. Dat mag je ook vertalen met inspanning. Dan gaat het om wat er aan het slot van vers 2 staat. Dat ze beproefd hebben, degene die zeggen dat ze apostelen zijn,
maar ze zijn het niet. Dus er waren daar in die gemeente mensen die zich uitgaven voor een boodschapper van God, maar ze waren helemaal niet door de Heere geroepen. En wat ze verkondigen, dat stond uiteindelijk haaks op het evangelie van Jezus Christus. Maar die gemeente van Efeze, daar heeft men geluisterd naar die preken van die mensen. En ze hebben dat gelegd naast de prediking van Paulus en Johannes. En ze hebben gezegd, dat zijn valse apostelen. Dat zijn leugenaars. En Christus zegt, ik weet die inspanning van u, die arbeid. En hij prijst de gemeente ervoor. Ze waren scherp en ze waren nauwlettend als het gaat over de Bijbelse leer van zonde en genade. En dan staat er nog een woord. Ik weet uw lijdzaamheid. Dat is oud-Nederlands, dat betekent volharding. Geduldig volharden. Want ze hebben allerlei smaad moeten verdragen. Ze zijn voor de naam van Christus uitgekomen. En daar waren ze onvermoeid in. Wat een bemoediging van de verhoogde Christus. Ik weet uw werken, uw arbeid, uw navolging. Ik weet het allemaal, ik zie het. Ik zie dat jullie ook als gemeente willen wandelen in overeenstemming met Gods woord, in leer en leven. Ik weet uw werken, ondanks al die vijandschap van buitenaf. Ik weet het dat u vasthoudt aan mijn woord. En dat in die goddeloze stad, dat te midden van de duisternis van het heidendom. En daarin is de gemeente te prijzen. En het wordt door Christus gezien. Nou gemeente, hoe is dat in Middelharnis? Kan Christus dit ook van uw gemeente schrijven? Kan de Heer Jezus zeggen vanmorgen, ik wandel daar bij die gouden kandelaar in Middelharnis. En ik weet uw werken, dat u het kwaad niet kan verdragen. En ik weet uw inspanning, dat u afwijkingen van de leer van vrije genade buiten de deur wil houden. En ik weet uw volharding, dat u ook bereid bent om smaad te dragen. Ik weet dat u vasthoudt aan het evangelie en dat u er niets van af wilt hebben. Ik weet dat u het kwade niet kan dragen omdat u niet wil dat mijn eer wordt aangetast. Gemeente, als je zo bent als gemeente, dan ben je een gemeente die Christus navolgt. Want als er nu van iemand geldt deze woorden, dan toch wel van Christus zelf. Van hem geldt volmaakt dat hij het kwade niet kan dragen, dat hij de leugen ontmaskerd heeft en dat hij het lijden verdragen heeft. Nou gemeente, zijn wij zo? Kan de Heer het zeggen? Dat we in alle dingen, niet alleen persoonlijk, maar ook als gemeente, Christus willen navolgen. Als dat zo is, dan geldt van Middelharnis ook wat hier staat in vers 6. Maar dit hebt gij, dat gij de werken van de Nicolaïten haat, die ik ook haat. De Nicolaïten. Wat waren dat voor mensen? Nou, Nicolaïten waren christenen die meenden dat de wet eigenlijk geen functie meer heeft. Ze zeiden, als je door Christus bent verlost, nou dan ben je er en dan doet het er eigenlijk niet meer zo toe hoe je leeft. En heel concreet zeiden de Nicolaïten, dan mag je best vlees eten dat eerst aan de afgoden is geofferd. Als je dan bij een feestje bent van je werkgever en ja, daar wordt vlees geserveerd dat eerst aan Diana is opgedragen, nou dan kun je dat best eten. De Heere begrijpt dat wel. En als zo'n feest uitloopt op seksuele uitspattingen, wat in die dagen vrijwel altijd gebeurde, dan zeiden de Nicolaïten, de Heere begrijpt echt wel dat je je daar niet aan kunt onttrekken. Dat hoort nu eenmaal gewoon bij je werk. Dat waren de Nicolaïten. Als je nou zondags in de kerk zit en je gaat door de week mee met wat de wereld je te bieden heeft, dat begrijpt de Heere echt wel. Nou, Christus zegt, dat is een leer die ik haat. En voor de gemeente van Efeze gold dat ook. Die haatte dat. Daar wilden ze niet aan meedoen. Nou, geldt dat voor ons ook. Dat we die vermenging tussen kerk en wereld tegengaan. Dat we niet mee kunnen gaan in de zonde. Of moeten we zeggen, daar ligt onze zwakte in 2023. Dat er meer en meer van de wereld, ook in ons denken, doorsijpelt in de kerk, omdat die wereld zo'n grote plek in ons hart heeft. Christus bemoedigt de gemeente van Efeze dat ze die vermenging haat. Dat eindeloos goed praten van zonde uit de wereld. Dat toelaten van godloze gedachten ook in de beoordeling van dingen in de kerk. Dat we volgens maatstaven van de wereld die gaan beoordelen. Of van die volkszonde. Die u onderling veel beter weet dan dat ik dat weet van Middelharnis. Ja, dat gebeurt al jaren zo. Dat is nu een, dat hoort bij ons dorp. In Efeze werd er tegen gewaarschuwd, tegen volkszonde. En wat een bemoediging is het voor de gemeente van Christus, daar in Efeze, dat Christus dat opmerkt en de gemeente erom prijst. Maar ook voor de gemeente nu is het een bemoediging, als dat zo mag zijn. Want het is niet altijd makkelijk om in Gods wegen te gaan, te midden van de wereld waarin, laten we maar eerlijk zijn, voor onze levenswijze en ons geloven steeds minder ruimte en begrip is. Maar Christus zegt ook vanmorgen, ik weet het. En dat geldt trouwens ook voor u persoonlijk. Ik weet waar u mee worstelt in uw gezin. Ik weet dat u dicht bij me wilt leven. Ik weet die verachting die je steeds ondergaat. Ik weet het. En dat Christus dat weet, wat is dat alleen al een bemoediging. En tegelijkertijd is het ook een aansporing om daarin te volharden. En dat vanuit de tere liefde tot hem die hier spreekt. Maar nu moet Jezus Christus juist over die liefde klagen. En dat brengt ons bij het tweede element, een waarschuwing. Maar, zo klinkt het in vers 4. En wat komt er dan een ernstige waarschuwing in het vervolg? Een scherpe aanklacht. Want lang niet alles is op orde in die gemeente. Maar, ik heb tegen u. Gemeente, laat die woorden eens op u inwerken. Dat de hemelse koning van de kerk hier de woorden spreekt. Ik heb tegen u. Waarom zijn dat zulke ernstige woorden? Nou, omdat hier de hemelse koning spreekt die niet liegen kan. Wat hij spreekt is enkel waarheid. Als God dit van ons moet zeggen, dan verkeren we geestelijk in zwaar weer. Dan gaat het niet goed. Want u kent toch wel dat bekende woord van de apostel Paulus uit Romeinen 8. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Maar dan geldt dus ook het omgekeerde. Als God tegen ons is, wie zal dan voor ons zijn? En hier staan die woorden. Ik tegen u. Woorden van Christus. Wat is dat ernstig? Het is een waarschuwend woord, ook voor ons. Maar nu moet u nog een keer goed lezen wat er staat. Er staat in vers 4 niet, ik ben tegen u. Dan was de zaak verloren. Dat zou het einde van de gemeente zijn geweest. Maar er staat, ik heb tegen u. Ja, dat is wel heel ernstig. Maar het is bedoeld als opwekking tot bekering. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. En dat zijpelt overal doorheen. Ja, er zijn positieve dingen te zeggen en die zegt Christus ook. En ze staan ook in de tegenwoordige tijd. Maar waar is uw eerste liefde gebleven? Wat wordt daarmee bedoeld? De eerste liefde. Nou, dan gaat het in de eerste plaats over de begintijd van de gemeente. In Efeze was er door de prediking van Paulus een christelijke gemeente ontstaan. Mensen waren in het hart geraakt. De Heilige Geest werkte er met zijn bekerende en vernieuwende genade. En wat ging er toen veel van de gemeente uit? Er was een heilige ijver om de naaste voor Christus te winnen. En de mensen in de stad konden het zien. Ziet hoe lief ze elkaar hebben. Wat is dat toch? En zo is het vuur van de liefde van Christus de basis geworden van de gemeente en ook van de prediking. En zo is het woord doorgegeven. En die liefde tot de Here, die liefde tot de zaligmaker, is het geheim geworden van de gemeente in al haar doen en laten. En die werkt ook door in de liefde tot de naaste. Ja, je broeder en zuster in de gemeente, maar ook je naaste daarbuiten. Dat werkt door. En u zegt, Christus, ik zie het niet meer. Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Ja, jullie leven naar de leer van Gods woord. Je verdraagt het kwade niet. Je strijdt voor de waarheid. Je verzet je tegen de leugenleer. Maar waar is de eerste liefde? Waar is de levende omgang met mij? Gemeente, waar is die in Middelharnis? Ik bedoel het eerst als gemeente. Is het te merken dat we een levende band met Christus hebben? Dat we door hem, door zijn geest zijn levend gemaakt. Dat we niet in leven worden gehouden door Artemis of door wat dan ook in onze wereld. Maar dat die levendmakende geest en de liefdesband aan Christus, dat dat ons gemeentelijk leven stempelt in den brede. Ook in de omgang met elkaar. Ook in de omgang met de naaste buiten de kerk. Toen u in november vorig jaar een beroep op mij uitbracht, heb ik ook wat gelezen over de stichting van de gemeente hier in 1931. En wat ik ervan gelezen heb, dan kwam naar voren dat dat echt een zaak van het hart was. Er was echt een begeerte naar eerlijke prediking, opkomend uit de schriften, maar vooral werkelijk genadevoedsel voor het hart, omdat er liefde tot Christus was. En wat je dan merkt bij het vuur uit die eerste tijd, dat je er dan ook heel wat voor over hebt om daarvan te horen. En dan mag het dus ook wat kosten om steeds te komen naar de kerk. Ik denk dat er in die begintijd in 1931 weinig te klagen was over bijvoorbeeld de bezetting van de avonddiensten. Hoe is dat nu? Ben jij er vanavond weer om 6 uur? Zoveel als mogelijk is natuurlijk. Waar is dat heilige vuur uit de begintijd? Waar is die oorspronkelijke toewijding? Moet de Heer het ook zeggen? Ja, ik weet uw werken. Als het gaat om de Bijbelse leer, die wordt geleerd hier. Die wordt bewaard tot op de dag van vandaag. Maar moet de Heer het ook in Middelharnis zeggen? Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Broeders, hoe is dat bij ons? De brief is allereerst gericht aan de engel van de gemeente. Aan de dienaren van Christus. En ja, die moeten we doorgeven. Maar hoe is het met ons hart? En dat vraag ik ook aan mezelf. Zijn we zo bezig met de kerk, met de gemeente, met het bewaken van de orthodoxie, dat we ons eigen hart vergeten? Zijn we zo bezig met het regelen van de dingen, terwijl de tere omgang met de Here zomaar aan het verdwijnen is? Dan klinkt het ook tot ons. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Want dan gaat het vroeg of laat mis met de gemeente en met onze eigen ziel. Maar gemeente, dit woord, dat geldt ook voor ons allemaal persoonlijk. Ja, deze waarschuwing klinkt tegen een gemeente, maar een gemeente bestaat uit mens, uit zondaar. Waar is uw eerste liefde voor de Heer? Waar is jouw liefde tot Christus? En dan ook tot de naaste. Weet u het nog, hoe teer de dingen lagen toen je voor het eerst in het zien van je eigen zonde en schuld een geloofsblik ontving op de zaligmaker? Weet je het nog? Dat hij alles voor je werd. Dat is de eerste liefde in het geloofsleven. Dat je de reinigende kracht van het bloed van Christus leerde kennen. Dat zijn woord je eten en drinken werd. Dat je de schuldvergeving door zijn offer leerde kennen. Dat je de hele dag wel kon zingen: mijn liefste is mijn en ik ben de zijne. Ja, dan is het niet zo moeilijk om tegen de Here te zeggen op dat moment: ik zal u hartelijk lief hebben, Here, mijn sterkte. Hoe is het nu? Of zit je hier te luisteren en zeg je: eerste liefde? Ik heb eigenlijk geen idee waar u het over hebt. Dat ken ik helemaal niet. Zo ken ik Christus niet. Ik zit wel in de kerk, maar ik ben nog onbekeerd. Nou gemeente, als dat voor u, als dat voor jou geldt, dan is de waarschuwing nog indringender. Dan is het nodig dat we vandaag Christus zoeken. Want als die waarschuwing al zo indringend klinkt tegen Gods kinderen, wat zal het oordeel dan vreselijk zijn als we nog nooit voor hem gebogen hebben? Weet u hoe Petrus dat zegt in zijn eerste zendbrief? Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Als dat van u geldt, ik heb zelfs nog niet eens een eerste liefde, dan klinken vanmorgen die twee woorden uit vers 5 vooral. Bekeer u. En die woorden uit vers 7. Hoor wat de geest tot de gemeente zegt. Maar als je de Heer wel hebt leren kennen, als je Christus hebt liefgekregen, moet hij het dan vanmorgen zeggen? Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Waar is het leven met en uit Christus? Dat tere leven. Waarom is je gebedsleven zo'n sleur geworden? Waarom lees je je Bijbel vaak alleen nog maar omdat het moet? Heb je je eerste liefde verlaten? Dat is echt schuld. Er staat niet verloren of vergeten. Er staat verlaten. Actiever kan het niet. En dan zegt Christus: dan sta ik niet meer in het centrum van uw leven. En dan kun je nog prima rechtzinnig zijn. Dan kun je zelfs misschien wel aanwijzen waar er bij die ander mis zit. Dan kun je misschien wel in de gemeente heel vooruitstrevend zijn. En precies aanwijzen waarin die ander maar blijft hangen in oude structuren. Maar dan is het leven eruit. Dan is de liefde gedoofd. Dan gaat er niks van je uit. Als dat bij u zo is, bij jou, dan klinkt indringend als waarschuwing vanuit de hemel vanmorgen: gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u en doe de eerste werken. Ga maar weer eens terug naar waar de Heere u vond. U leefde vroeger zo dicht bij hem. Smeek de Heere om u door zijn geest weer te leiden naar die plaats. Laat de liefde van God in Christus u opnieuw mogen opwekken. U moet terug naar de fontein van heil dat nooit vergaat. Die fontein die in Christus geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. En bekeer u, want tanende liefde tot Christus heeft ernstige gevolgen voor de onderlinge liefde. En zo staat Christus vanmorgen nodigend voor ons door middel van dit woord van hem. Laat het toch weer worden zoals in het begin. Toen u Christus zo hartelijk omhelsde als uw zaligmaker. Laat uw hart verbreken door zijn zondaarsliefde. Want zuiverheid in de leer kan nooit zonder de liefde tot Christus. En het een kan ook niet een vervanging zijn van het ander. En let wel, gemeente, deze woorden spreekt Christus niet tot een gemeente waarbij allerlei fundamentele zaken aan het schuiven zijn. Je zou kunnen zeggen, dit was echt een orthodoxe, behoudende gemeente. Dat was juist wat Christus zo prees in Efeze. Maar de doorleefde liefde tot Christus was als een nachtkaarsje aan het uitgaan. En ja, als dat zo blijft, dan komt het oordeel. Dan zal Christus eenmaal komen en de kandelaar van de gemeente wegnemen, staat er. Nou, dat kan letterlijk zo zijn. Dan kan de gemeente op den duur gaan verlopen en op een gegeven moment verdwijnen. Waarbij ik me overigens haast om te zeggen dat we nu niet weer direct voor een ander moeten gaan luisteren. En dat we zeggen, kijk, daar wordt een gemeente opgeheven. Daar zal de eerste liefde wel verlaten zijn. Nee, de spiegel moet naar onszelf. Maar gemeente, de Heere kan de kandelaar ook op een andere manier wegnemen. Dat bijvoorbeeld alle godsdienstige vormen er nog zijn, dat in uiterlijke zin het kerkelijke leven gewoon zijn voortgang heeft, dat we een behoudende gemeente worden genoemd, maar dat het ware geestelijke leven langzamerhand helemaal verdwijnt. Wat is dat ernstig? Dan is er geen gouden kandelaar, maar een opgebrande kaars. Een lege huls. Dat dampt misschien nog wat, maar het stinkt alleen maar. En dan gaat er niks van uit. Of, dat kan ook, de Heere kan de kandelaar ook wegnemen door de gemeente langzamerhand over te geven aan zichzelf. Dat het gezaghebbend spreken van de schrift steeds minder doorslaggevend wordt. Dat het denken vanuit de wereld steeds meer de uitleg van de schrift gaan bepalen. En dat wij alleen nog maar aanvaarden wat de meerderheidsopvatting in onze maatschappij en onze cultuur is. Dan komen niet alleen wereldse vormen de kerk binnen, maar veel meer nog het wereldse denken. En gemeente, nou moet u weer niet naar andere gemeenten gaan kijken, maar naar uzelf. En ik naar mezelf. Dit kan allemaal het gevolg zijn van het verlaten van de eerste liefde. En daarom waarschuwt Christus hier zo scherp voor. Want gemeente, dat is van hem enkel liefde. Liefde van de verheerlijkte Christus. Want hij wil zo graag dat zijn gemeente een levende gemeente is. Hij wil dat zijn kinderen levende gelovigen zijn. Hij wil niet dat we verachteren in de genade. Hij spoort aan om de strijd aan te gaan tegen de verslapping, tegen de verwereldlijking, tegen de verkilling van de liefde. Hoort u het kloppende hart van de zaligmaker als we aan het slot lezen die oren heeft. Laat die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Gemeenten. Meervoud. Dus het geldt ook ons. Er is bekering nodig. En dat is ook dagelijks nodig. En ja, dat geeft strijd. Maar strijd dan de goede strijd van het geloof. Niet in eigen kracht. Maar roep daartoe de Heilige Geest aan. Want die overwint, die zal eenmaal binnenkomen in het paradijs van God. Waar de boom van het leven bloeit. Waar Christus is. Waar je volkomen uit hem leven mag. En als je nog zonder Christus leeft, laat deze indringende waarschuwing dan uw en jouw hart verbreken. Want de Heere heeft geen lust in uw en jouw dood, maar daarin dat je je bekeert en leeft. En als je de Heer hebt leren kennen door het werk van de Geest, dan roept de Heere ook op tot bekering. Dan moet die oude mens, die slappeling, die je steeds maar weer in het centrum plaatst, die wereldling van binnen, die moet afsterven. Ja, en dan zal toch eenmaal uit enkel genade die poort van het paradijs opengaan. En dan zul je onbegrijpelijk toch Christus gelijk worden zoals hij is. Enkel genade, enkel liefde, eeuwige liefde. Zondaarsliefde. En hij smeekt u. Hij smeekt jou om hem lief te hebben. En weer lief te hebben. Want waar die liefde woont, die liefde tot Christus, en dan ook die liefde tot elkaar, daar gebiedt de Heere de zegen. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden. Barmhartige en genadige Heere, wij danken u voor uw woord deze morgen. Ook als dat woord voor ons pijn deed. En u weet hoe dat ligt bij ons persoonlijk. Maar u laat dat toch verkondigen. Niet om te verderven, maar om te behouden. Ook als uw kinderen verachterd zijn in de genade. Heere, geef dat we allemaal persoonlijk uw woord vanmorgen naast ons leven leggen. En ook als we u niet kennen, geef dat we dan zullen vluchten tot de troon van uw genade. De troon van u, de verhoogde Christus. Om die eerste liefde voor het eerst in ons hart uit te storten door het werk van uw geest. Maar Heere, geef ook dat we ons als gemeente in zijn geheel ons zullen spiegelen aan wat u sprak tot Efeze. En bekeer ons als gemeente waarvan we bekeerd moeten worden. Heere, geef dat we zo uw woord verder zullen overdenken. Geef daartoe uw Heilige Geest en uw spreken steeds opnieuw. Vergeef alles wat ook in deze dienst niet was naar uw heilige wil.
Ga met ons als we nu naar huis gaan. Wees met ons als we thuis zijn, ook als we daar alleen komen. Wilt u ons zeer nabij zijn? Wees vanavond ook met ons als we aan de hand van de catechismus stilstaan bij enkele belangrijke gaven van de Heilige Geest. Wil ons dan ook onderwijzen door uw woord. Wij bidden u dit alles, alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen de avondzang vers 1 en vers 7. De avondzang vers 1 en 7 tot besluit. Heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.